Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Drie testdagen in Bahrein moeten de Formule 1-teams voorzien van de data voor dit seizoen. Het was korter dan ooit, een andere locatie dan gebruikelijk. En er was voldoende te zien en te beleven. Nog twee weken en dan weten we wat het allemaal te betekenen heeft in een nieuw Formule 1-seizoen. Dat bespreken we vandaag alvast een nieuwe pitstop met de man die van alle Nederlanders ongeveer de meeste rondjes zag. Formule 1-watcher Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef en Pitstop is een podcast van het Algemeen Dagblad. Hoe is het trouwens met de oogjes? Vierkant of niet, Arjan?
Nou, ze zijn een beetje droog. Ik ben een beetje draaierig en van alles van dat. Maar ik moet zeggen, ik vond dit nieuwe korte format zeer geslaagd.
Ja, hoe was het voor jou als journalist? Want je was er natuurlijk niet bij. Sommige journalisten zijn er dan zitten nog wel daarbij. Maar hoe was het nu? Kon je veel contact hebben met de teams?
Ja, nou ja, goed. We konden er wel heen. Maar we hebben er eigenlijk voor gekozen om de flinke reis onder deze restricties voor slechts 3 testdagen even te laten schieten. We gaan wel naar de race toe. Maar ik moet zeggen, dat is wel een pluspunt van deze tijden. Ik denk dat ik meer coureurs gesproken heb dan bij de testdagen in Spanje. Want al die teams die plannen dat heel, heel goed. Met sessies en persconferenties. En het is echt heel goed geregeld.
Normaal bij die testdagen in Barcelona was het zo dat je dan met z'n allen moest samenkomen in een testruimte. Of in een ruimte, daar kwamen dan mensen binnenstappen. Eventueel voor interviews als ze dat al wilden. En nu was het via Zoom allemaal.
Ja, dat was een beetje aan de teams normaal gesproken. Hè. Formule 1 die organiseerde daar eigenlijk niks. Dat hebben ze vorig jaar wel een beetje geprobeerd, meen ik me te herinneren. Maar het was vooral een massale aanloop. En je stond met 90 man en vaak ook nog fans ertussen. Want iedereen kan de paddock in bij die testdagen in Barcelona. Stond je na afloop een beetje te hengelen met je recordertje als Max Verstappen koud uit die auto kwam. En ja, dat was natuurlijk niet optimaal. En ik wil niet zeggen dat we het ons hele leven zo moeten blijven doen. Maar het feit dat de Formule 1-organisatie nu echt gewoon persconferenties maakt. En alle coureurs op 2 na naar boven haalt. Gewoon netjes in een format. Allemaal 3 keer. Allemaal 10 minuten met 3 man. En ja, dat is gewoon goed. Bovendien, die teams hebben er ook van geleerd. Want die missen natuurlijk ook een heleboel aandacht. Dus die doen het ook gewoon allemaal nog eens. Dus uiteindelijk spreken ze vaker dan normaal.
Ja, nou, je hebt 3 dagen lang keurig zitten kijken. Ik heb ook zoveel mogelijk mee proberen te pakken. Er is 1 ding dat mij opviel. En dat ga ik je toch even laten horen. Want ze hebben allemaal ongeveer...
1 ding maar?
Nou ja, er waren meer. Maar ze hebben allemaal hetzelfde ongeveer gezegd als conclusie steeds. Let maar op.
Yeah, it was good. We did many laps. We went through the whole program.
It's always good when you learn, and that's what testing is all about.
There's still some work to do, but I think we are following the program that we set 2 days ago, yesterday with Esteban, today with myself.
I think overall has been a good day. Conditions are very tricky out there, very different to yesterday. Plenty of work and developing to do from here on.
We don't need to speak about pace or whatever. We just did our program. The car felt nice to drive, which I think is always very positive, you know, to start the test like that.
Iedereen heeft zijn programma afgedraaid. Daar geloof ik helemaal niks van.
Iedereen kampioenetje.
Ja.
Dat is altijd bij de testdagen. Alles is goed. Alles is positief. Alles is bemoedigend. Veelbelovend. En dan vraag je naar voorspellingen. En dan is het altijd difficult to say. Moeilijk te zeggen. En het is nog ver. En het gaat hier niet om Q3 en om tijden. En ja, weet je, iedereen verbindt de conclusies aan. Maar regel 1 bij de testdagen in het grote testdagenboek. Geen conclusies trekken.
Nee, het is niet de tijd om conclusies te trekken. Je was trouwens niet de enige die dat zei. Er was nog iemand die dat riep. Ga ik straks nog even laten horen. Die was het volledig met jou eens. Maar eerst even naar Max Verstappen. Want Max Verstappen was volgens mij heel duidelijk, toch? Die was heel positief. Laat me even pakken. Bijvoorbeeld na de eerste dag, toen hij zijn eerste rondjes en heel veel rondjes erop had zitten, toen zei hij dit.
We had a very positive day. We could do a lot of laps. Even though the track conditions were quite difficult. You know, very warm. A lot of wind. And of course we know the degradation around here is quite high. So...
Ja, nou, hij was tevreden. Toch? Terecht?
Ja, daar had hij wat mij betreft echt alle redenen voor. Het was echt... het was gewoon best wel imposant wat Red Bull liet zien. Ze zijn altijd op snelheid geweest. Ze zijn altijd constant geweest. Die auto was hartstikke stabiel. Kijk, je hoeft echt niet hogere Formule 1-kunde te hebben gestudeerd om te zien dat die Mercedes aan alle kanten uitbrak af en toe. Spinnen hebben we gezien. Hamilton die blonde nog in het grint. Maar die RB16B, zoals we moeten noemen, ga ik nog een beetje aan moeten wennen dit jaar. ja, die lag gewoon echt heel erg goed. En ja, het was gewoon zeer bemoedigend allemaal. Snelste, heel het programma afgewerkt, veel rondjes gemaakt. Ook Perez, hè, die eigenlijk voor het eerst pas in die auto stapt. Ja, daar kan je niet zoveel van zeggen. Het was gewoon uitstekend.
Ja, wat me vooral ook opviel inderdaad, als je die onboard camera's zat mee te kijken, wat natuurlijk heel mooi kan nu online met al die sessies, dat je daar ook zag. Tuurlijk moest Verstappen hier en daar wel sturen en had hij last van de wind en dat soort zaken allemaal. Maar het zag er allemaal wel heel stabiel en heel soepel uit.
Ja, ja. En als je dat dan vergelijkt met, want ja, dat ben je toch een beetje geneigd te doen. Ja, daar kon je toch wel een contrast waarnemen. Daar kon je gewoon niet omheen. Dat was gewoon het verhaal van de afgelopen 3 dagen.
Ja, want Hamilton en Bottas, ja, die klonken de afloop van dag 1 en dag 2 bijvoorbeeld zo.
So I think today definitely wasn't the cleanest of days that we've had.
Finally got to get some laps and a clean runs and actually really learn about the new car and try some different things and do short and long runs.
Ja, ze proberen het positief te draaien, maar je merkte volgens mij dat ze vooral bij Mercedes onzekerheid hadden over alles.
Ja, dat kon je niet positief draaien. Het was gewoon echt niet goed. Kijk, Lewis Hamilton die schoof vandaag ook aan, samen met Bottas. Bottas had overigens bijna niks te melden. Maar natuurlijk gingen alle vragen naar Lewis Hamilton. En ja, natuurlijk is het niet goed. Ik bedoel, hij zegt dan wel, ja, dat moet hij zeggen van, nou ja, beter dat het hier niet soepel loopt dan straks over 2 weken in die testen of in het eerste weekend. Maar ja, een beetje lichaamstaal interpreteren, Etienne, en dan wist je wel genoeg. Toto Wolff, die heel duidelijk was, die echt zei, het is gewoon niet goed. We moeten ook niet nou nog veel meer problemen tegenaan lopen, want dan komen we tijd tekort, zei hij na de eerste dag. Ja, dit was niet des Mercedes. De perfectie was echt heel ver te zoeken.
Maar wat nu dan? Want ik denk dan over 2 weken staat die eerste race voor de deur. Dit zijn de testdagen, dus je kan die auto niet meer een trek opsturen, tenzij je nog wat foto- of filmdagen doet. Maar wat moet je nu? Al die data maar gaan analyseren en dan nog een beetje draaien op die vrije training op vrijdag?
Ja, uiteindelijk heeft iedereen maar 3 dagen getest. Dus
ja, maar ja, als
niet
je
dat iedereen al een heel goed beeld heeft. Maar kijk, je volgt het natuurlijk ook een beetje op de sociale media. En dan krijg je toch hier en daar de indruk dat de mensen zo lam geslagen zijn door dat succes van Mercedes. Dat iedereen bijna automatisch aan het denken is dat ze aan het sandbaggen zijn. Noemen ze dat in de Formule 1 taal. Hè? Gewoon een beetje acteren. Er ging een heel verhaal rond dat, ik weet niet of je dat ook gezien hebt, dat Lewis Hamilton structureel niet de 8e versnelling gebruikte. Ja, ja. Dat bleek ook onzin toen er een onboard kwam en dat je gewoon die 8 zag verschijnen op zijn display. Ja.
Nee, maar je kan die spin in de laatste dag. Die spin op dag 3 kan je niet faken. Dat is gewoon zeg maar. Er zitten gewoon dat soort fouten. Laat het toch precies zien waar het misgaat.
Nou, ik wilde het net zeggen, Etienne. Als je dit geacteerd hebt als Mercedes zijnde, nou, dan verdien je niet alleen een Oscar. Dan moet je er maar gewoon gelijk een hele Netflix-serie aan wijden. Want dit is echt heel erg knap als je dit zo hebt kunnen faken. En laat maar wel zijn, het was ook niet het enige probleem waar Mercedes als constructeur, fabrikant, merk tegenaan liep. Hè? Ik bedoel, we hebben een nieuwe Aston Martin gezien. Daar zit ook een Mercedes gearbox in. Die stonden wel heel veel stil op de laatste dag.
Ja, op alle dagen. Dag 1 ook, hè. Dat is allemaal niet dat ze heel veel gereden hebben.
Ja, mooie auto, maar gaat nog niet echt hard.
Nee, en ik vond het tekenend dat op dag 3 ineens ook bij Aston Martin al die schermen ervoor werden gezet. Dat is vaak een teken dat er iets aan de hand is wat ze niet willen laten zien. Want overal zijn camera's bij. En als dan ineens zo'n scherm ervoor wordt gezet voor zijn auto, dan weet je, er is echt wat aan de hand.
Ja, en bij Mercedes ook. Hè. Ik wil niet zeggen dat er al echt paniek was, maar ja, weet je, ik probeer dan in verhalen te denken. Hè. En we hebben natuurlijk de hele winter al een beetje lopen roepen van, ja, dit is het moment voor een ommekeer. Hè. Aan het einde van zo'n reglementsperiode, hè, dan groeit dat hele veld een beetje naartoe, naar elkaar, dan krimpt het. En als je dat, als je die analyse loslaat op deze testdagen, dan heb je eigenlijk alleen nog maar meer ingrediënten gezien die een ommekeer straks mogelijk maken. Het is best wel een Als je nou een voorbode had kunnen schrijven op het seizoen wat over 2 weken begint, hè, dan had je eigenlijk dit willen zien wat je nu gezien hebt. Stagnatie bij de kampioenen, progressie bij de uitdager.
Nou hoop ik dat je dit nog redt komende week met de special die we hebben bij het AD over het Formule 1 seizoen, of niet?
Nou, ik heb niet voor niks de 2-3 even open laten liggen.
Oké, okay, heel goed.
De 2-3, de eerste 2 pagina's. Kunnen we toch nog een beetje. Kijk, er staat ergens ook een verhaal in over de factor 8. Hè? Want ja, natuurlijk gaat dat hele verhaal, Lewis Hamilton die voor zijn 8e titel opgaat, dat gaat absoluut een verhaal blijven. Maar ja, ik denk toch dat de bookmakers een beetje zijn gaan sturen met hun quoteringen na vanavond.
Maar we weten ook, hè, Charles Leclerc zei het nog.
I think what I've learned in 3 years with Ferrari is never judge anything after pre-season. So for now I'll just stay quiet and wait for the first race before expressing myself and see where we are compared to the others.
we mogen hier eigenlijk ook weer niks van verwachten.
Nee, niks. Dat ken ik. Toto Wolff zei het ook nog. Ik bedoel, hij zei ja, allemaal leuk en aardig. Maar we hebben hier denk ik nog geen één auto gezien in de definitieve vorm. Zoals die over 2 weken op de grid in Bahrein verschijnt. Hebben ze allemaal gelijk in. Maar ik weet niet of jij dat ongelooflijk complexe golfjespatroon hebt gezien aan de zijkant van de vloer van de W12.
Ja.
Kijk, die luchtgeleiding, dat is een... Nu gaan we heel technisch lopen doen. En ik weet niet of wij daar... exacte personen voor zijn.
Maar oh, zeker jij. Proberen. Jij wel, jawel. Want ik weet dat jij in het weekend heel graag sleutelt, maar dan een fietsen. Ja, nee.
Er is niet zoveel veranderd deze aan mijn fietsje. Er is niet zoveel veranderd deze winter. Maar wat de Formule 1 top heeft geprobeerd te doen, is de downforce reduceren, zodat de topsnelheid een beetje omlaag gaat. Want eigenlijk, hè, voor het perfecte gingen die auto's gewoon een beetje te hard. Nou proberen alle teams dat op hun manier weer te compenseren. Dat verlies zo min mogelijk te maken. Mercedes heeft een extreem complex golfjespatroon aan de zijkant van de vloer. Red Bull deed van tevoren vermoeden dat ze iets heel bijzonders en geheimzinnigs hadden. Maar ja, ik heb het niet kunnen ontdekken. Het zag er gewoon slank en gelikt uit. Maar niet per se iets heel bijzonders. Al kan je wel zeggen de hoge rake, hè, de hellingshoek. Dus zeg maar, dat de voorkant van de auto veel dichter bij het asfalt is dan de achterkant van de auto. Die hoek is vrij... rigoureus bij Red Bull en ook bij Alfa Tauri, maar dat is eigenlijk altijd al, dat is kenmerkend voor het team. Vergeleken met Mercedes is dat heel anders. Maar ja, daar zaten dus niet echt de verrassingen. Wat wel interessant was wat McLaren heeft gedaan, daar keek iedereen naar. Die hebben een beetje die vloer aan de achterkant verlengd richting de diffuser, heet dat dan met een moeilijk woord. Dat is eigenlijk ja, een beetje de wonderpot die die hele luchtgeleiding voor zijn rekening neemt. En ik weet niet of je die walrusneus bovenop die Alpine hebt gezien, ja. Maar die trok ook wat bekijks.
Nou, ik vond het sowieso wel interessant om te zien dat één zo'n regelaanpassing van de vloer, we wisten dat het eraan zat te komen, maar dat daar dus zoveel oplossingen voor te zien zijn. En iedereen ja. Zijn eigen dingetje heeft gedaan. Wat Ferrari trouwens heeft gedaan, dat weet volgens mij niemand. Hè? Ik bedoel, dat was ook dat nog steeds niet goed, hè, die auto. Wat ze allemaal geprobeerd hebben.
Ja, ze hebben een groene W&M erop geschilderd. Ja. En een andere kleur rood gekozen. Maar ja, ze waren wel productief. Maar ja ik vond het gewoon wat je kon verwachten van Ferrari, zeg maar.
Maar denk jij, want eigenlijk zou je nu bijna zeggen, als Mercedes zijnde, als dit dus niet werkt en die wagen is dus niet heel lekker bestuurbaar zoals nu blijkt. Die gaan natuurlijk zometeen terug ook naar, die hebben nu gekeken wat de concurrentie heeft gedaan. En kan je die vloer nog aanpassen? Bijna niet volgens mij, want die vloer is een jaar lang doorontwikkeld.
Ja, nou, als ze slim hebben, kijk, zo gedetailleerd heb ik het ook allemaal niet gezien. Maar ik begreep dat Red Bull bijvoorbeeld 3 verschillende vloerontwerpen heeft uitgeprobeerd. Als ik het goed heb. Ik denk dat Mercedes ook wel wat verschillende varianten heeft geprobeerd. Kijk, daar zijn die testdagen ook voor. En ja, natuurlijk, we moeten niet net doen of dat ze helemaal niks meer aan kunnen passen in de komende 2 weken. Er zal genoeg zijn om te analyseren. En ja, daar zijn ze natuurlijk meester in. Bovendien, dat seizoen wordt niet beslist, hè, over 2 weken. Dan beginnen we eigenlijk pas. Dus.
Ja. En er kwam nog 1 factor bij. Dat bijna niemand durfde over de curbs heen te gaan. En niemand wilde die auto buiten de baan hebben. Je zag toch dat ze uit de pitstraat mee hadden gekregen. Doe voorzichtig met de auto. Want het is niet heel makkelijk om even reserveonderdelen erop te zetten.
Ja, dat is een stukje vliegen, hè?
Ja.
En, ja, ik heb daar. Ik heb veel F1 TV gekeken dit weekend.
Ja.
Dikke tip voor de insiders. Dat is echt leuk. Je wordt echt heel goed op de hoogte gehouden. Zelfs die testdagen vliegen voorbij. Maar daar kwam op een gegeven moment het verhaal langs dat je. In Barcelona stonden dus. Reden ze in ploegendiensten met vrachtauto's tussen Barcelona. 'S Ochtends vertrok er één en 's avonds. Heen en weer van Barcelona naar Engeland en weer terug. En de hele tijd met onderdelen. En ja, er zal ongetwijfeld ook wel wat verkeer zijn geweest qua wat vrachtverkeer met vliegtuigen. Maar ja, Bahrein is dat toch allemaal wat complexer. Bovendien, het was maar 3 dagen. Dus ja, er zal wel een bepaalde mate van voorzichtigheid ingebouwd zijn dit jaar, zeker.
Ja, dat blijkt wel. Maar goed, Verstappen wint dus, ja, weet je, snelste tijd. Maar die wint hier wel het meeste mee natuurlijk met zo'n stabiele auto, net als Perez. Dat blijkt wel weer. Dat zie je ook een beetje in de Alfa Tauri's, ja, hè?
Ja, hij wint helemaal niks. Maar ja, als we dan toch een winnaar aan moeten wijzen van die testdagen, dan is Red Bull het. En ja, natuurlijk is dan Verstappen de aangewezen persoon. Al waren er meer positieve lichtpuntjes, hoor.
Ja, wie vond jij nog meer? McLaren, positief lichtpuntje. Alpine. Alonso was trouwens ook best snel voor iemand die een maand geleden nog zijn kaak heeft gebroken en met een stukje titanium erin reed.
Ja, ik weet niet hoe oud jij bent, maar ik als late 30er, ik loop ook richting de 40. Ik moet niet overdrijven. Ik word 37 deze week. Maar ik put daar toch een hoop fiducie uit. Dat ik nog lang niet op ben. Vind ik toch mooi. Jij niet?
Jij haalt daar dus uit dat op het moment dat jij zo meteen met je fiets een keer valt. Dat je binnen 4 weken ook weer hersteld bent. En gewoon weer deze podcast kan opnemen.
Ja, maar hij schijnt dus 2 titaniumplaatjes in zijn mond te hebben. Ja. En die haalt hij er pas na het seizoen uit. Ja. Maar ik vraag me wel af. Want ja, ik weet niet of jij je kaak wel eens gebroken hebt. Maar ik ken wel iemand die dat heeft gehad. Maar volgens mij zit je normaal gesproken wel een tijdje aan de vloeibare voeding. Rietjes, soepjes, dat soort dingen.
Ja, maar ik denk altijd met dit soort gasten. Ik kan me ooit herinneren dat er dan, volgens mij was Kubica die een keer zijn been brak of zo. En dan denk je, nou, daar staat gemiddeld om dat te herstellen, staat er 8 of 12 weken voor. Maar Formule 1 coureurs zitten op de een of andere wijze altijd na 4 of 5 of 6 weken er weer in. Dus die kennelijk zijn in zo'n goede conditie zijn ze dat ze dat gewoon weer aankunnen, dat het allemaal kan.
Ja, living life in the fast lane. Hè? Ja. Dat is het een beetje, denk ik. Ja. Maar de lichtpuntjes hadden we het over. Ja. Inderdaad, Alonso, Alpine. Ik vond Alfa Tauri heel erg sterk. Het lijkt wel, ja. Zal het de oude Red Bull zijn waar ze mee rijden?
Nou, met een paar aanpassingen, denk ik.
Ja, een klein vloeroplossingje. Maar ja. Ik sluit natuurlijk niet uit dat wat Racing Point vorig jaar met die Mercedes had geflikt. Ja, dat Red Bull zoiets heeft gehad met dat zussenteam. Nou, dat gaan wij ook eens even doen. En ik geef ze groot gelijk. En als dat zo is, dan hebben ze dat heel succesvol gedaan. Want hij ging als de brandweer. En Yuki de Rookie, hè?
Nou, ik moet even terug, hè. Wij hebben afgelopen week een podcast opgenomen. Dus wij zitten groot als kop daarboven. Onder andere Yuki de Rookie was jouw vondst. Zit ik afgelopen vrijdag het Formule 1 café bij de collega's van Ziggo te kijken. Let op.
We call you already Yuki de Rookie.
Rookie de Yuki.
Ja.
Ja, dat is nice.
Ze waren er niet helemaal over uit, Rookie de Rookie, maar het was eigenlijk Yuki de Rookie. Ze noemt Olaf Mom dus nu ook al. En Jack kwam er niet helemaal uit en Yuki zelf heeft er nu Rookie de Yuki genoemd. Zal ik het nog even laten horen?
We call you already Rookie de Rookie.
Rookie de Yuki.
Ja.
Yeah. Ja, yeah, nice.
Ja, ze waren er niet helemaal over uit, maar Yuki de Rookie heeft het ook gehaald daar in de paddock. Dat je toch even weet.
Jack, goede vent. Ja. Hartstikke goed dat hij dat doet. Maar ik zou het niet mijn fonds willen noemen hoor. Ik vind hem nogal voor de hand liggen. Ik denk dat hij al 100 keer eerder gebruikt is, maar... Nou, laten we wel zeggen dat de Japanner zich bijzonder goed gemanifesteerd heeft in zijn eerste Formule 1 weekend.
Maar wat was dit die laatste dag, zeg? Die dag 6. Als Max naar buiten gaat, ga ik ook naar buiten. Ga ik even een rondje meedoen. Even kijken wat er gebeurt.
Ja, maar ik kreeg wel een beetje het idee toen... we hebben dus heel het weekend hebben we zitten praten over tijden, wat je natuurlijk helemaal niet moet doen. En toen kwam dat laatste uur door Jolyon Palmer al powerhour gedoopt. Hè? Dat is precies het uur waar ze over 2 weken in gaan kwalificeren in Bahrein. Dus ja, je kon er donder op zeggen dat iedereen even naar buiten ging voor een kwalificatiesimulatie. En toen hebben we het hele weekend over die snelle tijden van Red Bull en McLaren gepraat. En toen kwamen Yuki de Rookie en Kim Good Old Kimmy. Die kwamen even naar buiten en die reed alles aan flarden. Ja, dan denk je ook... heeft iemand hier nou het achterste van zijn tong laten zien of zijn we gewoon voor de gek gehouden?
Nou, Max stond vooraan en ik appte jou op een gegeven moment. Yuki had ineens de snelste tijd en gelijk erachteraan kwam Räikkönen. Die dacht ik neem het even over. Dus hij heeft echt 2 seconden bovenaan gestaan op dat moment. Ja. Maar volgens mij
ik hoop dat hij een screenshot gemaakt heeft van die...
dat hoop ik ook, ja. Maar volgens mij heeft Max het ook wel eens iets gehad van ja, weet je, ik laat niet gebeuren dat ik hier niet als eerste eindig. Want hij heeft echt nog wel een paar rondjes gereden om nog eventjes alles eruit te persen, toch?
Ja, nou eerlijk gezegd denk ik dat hem dat geen zier interesseert.
Nee?
Bovendien, hij heeft volgens mij de C5 niet eens aangeraakt, de zachtste compound. Volgens mij zijn snelste rond op de C4.
Ja.
Hij pest ook vrij rappe tijd uit die C3. Ik denk dat Tsunoda en Räikkönen wel op de zachtste compound aan het stampen waren. Dus natuurlijk is het leuk om jezelf op P1 te hebben staan. Maar ik heb niet het idee dat Verstappen die bevestiging nog nodig had om te zien dat het allemaal wel snor zit met die RB16B.
Hoe was het trouwens met de banden? Want Bahrein is gekozen, hebben we gezien, hè, 2 dagen lang door het schitterende weer. Want dat is altijd daar prima, constante temperatuur, geen gedoe met het weer, geen gezeur. Dit was cynisme voor de mensen die thuis nu denken dat ik niks gekeken heb het afgelopen weekend. Maar hoe hebben die banden zich gehouden? Want er was van tevoren veel twijfel over die banden, omdat ze vorig jaar al een paar dagen mee getest hadden.
Ja, dat is een goede vraag. Want ik vraag me af of er mensen zijn geweest die die banden zeg maar zo belast hebben dat ze in het tijdvak zouden rijden waarmee ze ook een halve Grand Prix rijden. Dat weet je natuurlijk niet.
Nee.
Volgens mij wordt dat nou weer niet bijgehouden in die brei van cijfertjes. Maar... ja, ik geloof niet dat ik heel veel klagende coureurs heb gehoord over die banden.
En nee.
Ja, als ze ergens wat over te klagen hebben, laten ze dat meestal niet achterwege.
Nee, want meestal dat hebben ze vorig jaar natuurlijk wel gedaan. Want ik weet nog dat Hamilton gelijk zei, ja, die banden zijn wat groter toen ze daar in die vrije training mee moesten rijden. Toen vond hij het allemaal maar niks en allemaal ingewikkeld en het was allemaal lastig.
Ja.
Ja, goed, als je wagen
ik
niet...
heb ze alleen maar na die eerste dag horen klagen, omdat toen was er heel veel zand en wind. Ja. Ja, op een gegeven moment zag je ook geen hand voor ogen meer. Ik heb zelf ook wel eens een zandstorm meegemaakt in Bahrein op de maandag na de Grand Prix, 2 of 3 jaar geleden. Nou, dat dan kun je 3 weken later nog het zand uit je onderbroek halen.
Echt, waar is dat zo erg?
Ja, dat gaat overal in zit. Je kan maar beter je raam dicht doen en niet naar buiten gaan. Maar dat zand had dus ook een beetje een effect op het asfalt als dat je met regen hebt. De grip is eigenlijk weg en je gaat een beetje glijden en schuiven. En dat was volgens mij het grootste probleem.
Ik heb alleen maar zo'n zandstorm ooit gezien in Mission Impossible. Maar dat is een film natuurlijk, dus dat is nep. Maar jij hebt er echt in gestaan. Je hebt gemerkt hoe dat is. Hoe is dat dan om daarin te zitten? Wat gebeurt
nou,
er dan?
Als je het goed vindt, ben ik even naar binnen gegaan.
Maar wat komt er op je af?
Ja, hoe moet ik het zeggen? Een donkere wolk. Het lijkt een beetje op onweer in Nederland. Maar ja, het is ook niet zo gek, hè? Want Bahrein is natuurlijk helemaal... je hebt daar één stad, dat is Manama. En dat is helemaal omgeven door woestijn. En als de wind zuidelijk staat en hij is vrij krachtig... dan waait half Saudi-Arabië zo naar binnen daar. Dus ja, daar ligt wel een pak zand, zeg maar. Dus ja, je ziet geen hand voor ogen. En je moet ook niet naar buiten, want je voelt het ook. Hè? Gewoon die korreltjes, zeg maar. Het is alsof dat je gezandstraald wordt. Dus,
nou, ik hoop voor Rick Spekerbrink dat meevalt over 2 weken als hij gaat. Over anderhalve week.
Nou, als de condities zo zijn als vandaag op de zondag, dan heeft onze collega weinig te klagen. Denk ik.
Nee, dat geloof ik ook wel, ja. Goed, we hebben alles gehad. Tenzij we nog even 1 ding moeten bespreken. Een aantal teams heeft zich laten vaccineren in Bahrein. Ja. Maar Max Verstappen gaf heel eerlijk toe, ik heb al een vaccinatie.
Ja, al die vragen die gingen over die auto's. Wat natuurlijk voorkomen terecht is tijdens dat testen. Maar ik vond het eigenlijk ook wel gepast om even te vragen van, zit die prik er al in?
Ja.
Maar tot mijn verbazing heeft hij eigenlijk helemaal niet in Bahrein gevaccineerd. Maar hij had het daarvoor al laten doen. Ik weet niet precies waar. Want ik vroeg in Monaco, maar hij zei in Europa ja. Dus ik weet niet hoe en ik weet niet wat. Maar hij heeft dat dus al wel gedaan. En de overweging was volgens mij, zoals hij het schetste, van ik reis het hele jaar de wereld rond. Van hotel naar vliegtuig naar hotel naar circuit. Ik kom zoveel mensen tegen. Uiteindelijk moet ik hem toch hebben. Voor mijn veiligheid en voor de veiligheid van anderen is het ook wel goed. Ja, daar heeft hij volgens mij ook wel een legitiem punt. Al zullen genoeg Nederlanders daar anders over denken, denk ik.
Nee, maar volgens mij wil je zelf, als het kan, zeg maar, als mensen zich altijd beschermen. En het is ook je baan. Het is voor hem gewoon zijn werk. En hij kan Grand Prix eigenlijk niet missen als hij wereldkampioen wil worden. Dus ja, dan moet je gewoon alle races rijden.
Ja, nee, maar goed. We hebben het hier natuurlijk ook over een man die miljoenen waard is. Hè? Die miljoenen aan de buis gekluisterd houdt. Elk weekend weer. En als jij nou de manager of de directeur van Max bent, dan zou je natuurlijk idealiter ook willen hebben dat hij zo snel mogelijk wordt ingerend. Bovendien, hij was niet de enige hoor. Sergio Perez heeft hem al gehad. Carlos Sainz gaf toe. En Mattia Binotto. Ik geloof dat heel Ferrari al ingerend is. En
ja, dat moest ook wel. Dat was natuurlijk vorig jaar al dat ze bijna een halve fabriek hadden met de mensen die ziek waren. Of die, dus dat was al wat natuurlijk.
Nee, maar je ziet wel bij die Italianen. Dat is daar behoorlijk erg geweest natuurlijk. Dus die angst die zit erin. En het is niet zo gek dat ze dan van zo'n aanbod gebruik maken. Ik heb alleen... Williams heb ik heel duidelijk horen zeggen. Nou, we hebben een prima vaccinatie-uitrolprogramma in het Verenigd Koninkrijk. Wij doen het niet als team. Tegelijkertijd zei die teambaas wel... we laten de keuze uiteindelijk wel aan de werknemer. Dus ja, het is maar de vraag wie dat wel doet, wie dat niet doet. Maar zo stellig als Formule 1 management... oorspronkelijk communiceerde van dankjewel, maar we doen het lekker niet. Zo is het natuurlijk niet.
Nee, dan vraag ik me ook af als Williams zijnde, is het dan slim om daarop te gaan wachten? Want ja, weet je, wanneer ben je nou in het Verenigd Koninkrijk? Want je zit nu in Bahrein, daar zit je nog 2 weken. Dan kom je weer, dan moet je door naar de volgende Grand Prix. Dan moet je even je hele team op en neer vliegen om een prik te halen. Wat denk je nou zelf?
Ja... Ja, je kan natuurlijk... Kijk, wij in Nederland zijn na het Maarten van Rossum geval... misschien gewend om hier met een moreel ethisch... kompas naar te kijken en het toch met de nodige vraagtekens te begroeten, dit soort dingen. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat de medische top van grote teams, neem een Ajax, die ook nog gewoon in de Europa League lekker heen en weer aan het reizen zijn, ze hebben allemaal al nagedacht over deze vraag. Ik weet het zeker. Ik bedoel, ik las nu weer zo'n stuk over die atletiek selectie.
Ja.
Die laatst in Polen zo lekker heeft huisgehouden. Nou, er zijn er dus 2 teruggekomen met corona. Nou, dan kan je de rest dus ook gaan testen. Want die hebben natuurlijk zitten feesten met elkaar. En nou ja. Dat wil je voor waken als organisatie. En ja, dan kan je erover gaan twisten. Hebben atleten een voorkeurspositie?
Niet alleen als organisatie, maar ook als topsporter. Want als je ziet, kijk, tuurlijk ben je in topconditie en wil je dat jou niks overkomt. Maar je weet niet hoe je lichaam reageert op zo'n coronavirus. En er zijn gewoon heel veel verhalen bekend van jonge mensen die er nog maanden, zo niet een jaar lang last van hebben, van het feit dat ze coronavirus hebben gehad door hun longen. Ja. En als topsporter wil je dat gewoon niet, toch?
Nee, dat wil je voorkomen. Ja. Ik bedoel, gezondheid is ook een instrument om succes te bereiken. En ja, als er dan een epidemie rondgaat, dan wil jij linksom of rechtsom natuurlijk zo snel mogelijk dat je daar niet meer vatbaar voor bent. Dus ja, dat kan ik alleen maar begrijpen.
Ja, over anderhalve week gaan wij vooruitblikken op de eerste Grand Prix van dit seizoen, die van Bahrein. Ik vermoed nu dat jij samen met Rick hoofdbrekers gaat hebben over die eerste top drie die jullie moeten maken voor ons nieuwe spelletje. En van hoe de Grand Prix eruit gaat zien, de uitslag. Want ik denk dat niemand nu meer weet wat je nou op 1, 2 of 3 gaat zetten.
Ja, nee, als je het heel behoudend conservatief uitlegt, dan zeg je ja, gewoon weer Mercedes, allemaal leuk en aardig. Maar ja, ik heb in dit hele hybride tijdperk, heb ik nooit zo sterk getwijfeld aan, gaat Mercedes er straks wel weer flikken? Ik bedoel, ze hebben alle redenen gegeven om te twijfelen aan hun suprematie. Dus dan moeten we dat ook maar gewoon gaan doen, denk ik. Als jij weer met die blokjes op de proppen komt.
Zeker, ik ben er klaar. Ja, misschien dat we zelfs gekoppeld worden aan het Grand Prix-spel van het AD. Maar
oh,
dat,
jee.
Ja.
Oh jee, ja. Die druk, voel die druk.
Ja, ik voel die druk ook. Dus maar daar zijn ze nog over bezig. Maar het wordt wat, zeg maar, over een kleine 2 weken. Dan gaan we sowieso vooruitblikken op de Grand Prix. Dat doen we weer in videovorm en in podcastvorm. En we zijn er het hele seizoen weer, zoals nu ook. Na de race of na de testdagen met Pitstop. Dus vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast. Want zodra er dan, zodra Arjan klaar is of Rick klaar is met zijn stukken, met hun stukken, dan kunnen we de nagelijke podcast opnemen. Dan zijn we er altijd
eerst
weer snel bij.
Vullen, dan lullen.
Ja,
toch?
Ik begrijp het. Eerst die woorden, eerst tikken en dan mogen wij aan de slag.
Ja, dan weet je even waar je staat, zeg maar.
Nee, ik snap het. Ik weet weer waar ik ben. Nou goed, tot over 2 weken. Dan gaan we weer praten over Bahrein, maar dan de Grand Prix.
Ja, dan gaan we los. Heerlijk.
Tot dan.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder-overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met 2 jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.